Goedemorgen, broeders en zusters. Ik heb het horloge van mijn vrouw meegenomen. Helpt u me herinneren dat ik hem ook weer mee terugneem? Ja, het zit in die kleine dingetjes, hè? Dus daar weten jullie alles van natuurlijk, na 25 jaar. Ja. Goed, ik wil het vanmorgen met u hebben over het geloof. En dan eigenlijk in het bijzonder door het geloof. Nou, dan weet u al een klein beetje waarbij we gaan stilstaan. Tenminste, dat is niet helemaal waar. Ik wil daar wel beginnen en dat is natuurlijk Hebreeën 11. Hè, want dat is het hoofdstuk dat over het geloof gaat. Maar ik wil eigenlijk vanmorgen vooral stilstaan. Ja, bij de dingen die er in de Bijbel staan met betrekking tot ons, tot onze positie als gelovigen van het lichaam van de Heer Jezus Christus. Want ook daar zijn allerlei teksten te vinden die zeggen van hoe het is en wat er tot stand is gebracht door het geloof. Maar eerst even Hebreeën 11 en ja, dat is natuurlijk wel een heel bekend gedeelte. Hebreeën 11, nou ik lees daar een paar versen van, te beginnen bij vers 1. Daar staat: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, en dan gaat het vervolgens over Abel, het geloof van Abel die een beter offer bracht. Het gaat over Henoch en dan staat er in vers 6 nog bij: zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem ernstig zoeken. Andere Bijbelvertaling die zegt van door het geloof ja, is het onmogelijk God te behagen. En dan staat er, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. En dat hij is. Zo staat hier dan. Nou, dat is ook wel een beetje voor de hand liggend natuurlijk, dat als je tot geloof komt, als je tot iemand wil komen, naar iemand toe wil gaan, dan is het ook wel handig als je gelooft en ervan uitgaat dat hij er is. Als je een afspraak met iemand maakt, ik ga daar en daar naartoe. Toen ik vanmorgen hierheen reed, ja, dan moet ik toch wel geloven dat er hier een gemeente is. Hè? En broeders en zusters, want anders dan hou je jezelf een beetje voor de gek. En zo is dat ook wat het geloof betreft. Nou gaat het hier over het geloof. We hebben ook wel stilgestaan bij het eerste vers over die vaste grond en dergelijke. Dat wil ik eigenlijk dan niet doen vanmorgen. Als het gaat over dat geloof, je ziet trouwens wel dat eerste vers, dat begint met het geloof nu. Is een vaste grond. En door dat woordje nu weet je dat er iets aan vooraf gegaan is. En dat de apostel al het een en ander geschreven heeft. En dat klopt ook wel, want het is Hebreeën 11 en daaraan voorafgaand gaan natuurlijk al heel wat hoofdstukken. Maar als je dan toch even kijkt over naar die betekenis van het geloof, dan zie je aan het einde van Hebreeën 10 staan, vers 38... De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Dus de apostel die schrijft hier, hij schrijft aan de Hebreeën, dus je moet dat ook wel tegen die achtergrond zien. Maar dat laatste, 39, dus Hebreeën 10, vers 39, dat daar zo staat: wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken. Dat wil zeggen onttrekken aan het geloof. Maar, zegt het einde van dat vers, mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dat woord behoud, dat moet je hier opvatten als de instandhouding van je ziel. En dan gaat het over het geloof. Nou, en dan kom je in hoofdstuk 12, want dat volgt op hoofdstuk 11 immers. Dan heb je die hele lijst van geloofsgetuigen gehad. En daarom begint dat ook zo. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Hè, zo wordt daar gesproken en dan staat er in vers 3, want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Nou, eigenlijk heb je hier aan de ene kant het in stand houden van de ziel, en aan de andere kant, wat er aan het eind van vers 3 staat, het bezwijken in de ziel. En dan gaat het dus ook wel heel specifiek over het leven hier op aarde. Hè? En daarvoor hebben wij geloof nodig. Dus als er wordt gesproken over het wandelen door geloof of de dingen die door het geloof tot stand gebracht zijn, dan kun je ervan uitgaan dat dat te maken heeft met het leven van jou als gelovige hier in deze wereld. Dus het heeft eigenlijk nog helemaal niet met de toekomst te maken, maar het heeft vooral te maken met het hier en nu. En je zou het een beetje populair kunnen zeggen van, hoe kom ik eigenlijk de tijd dat ik hier in de wereld leef, hoe kom ik daar een beetje netjes doorheen, als gelovige? Nou, daar is eigenlijk de antwoord heel simpel op, door het geloof. Want dat is hetgeen dat de ziel in stand houdt. Wij hebben dat geloof nodig, elke dag opnieuw. En dat heeft dus heel specifiek met het hier en nu te maken. Als het gaat over de toekomst en het gaat over het moment dat we verschijnen zullen met Christus in heerlijkheid, ja, dan heb je geen geloof meer nodig. Want dan is het allemaal aanschouwen geworden, dan weet je, het is zover. Daar is geen geloof voor nodig. Nu is er geloof nodig. Nou, en dat geloof, daarvan zegt de apostel, dat is een vaste grond van dingen die je hoopt, een bewijs van zaken die je niet ziet. Het geloof is absoluut nodig om God welbehagelijk te zijn. En als je tot God komt, is dat geloof nodig. Want dan moet je geloven dat hij bestaat. En dan blijkt ook in de rest van dit gedeelte, van hoofdstuk 11 met name, dat daar steeds van die, je zou kunnen zeggen, sommigen noemen het geloofshelden, naar voren komen, die wandelen door het geloof. Ik pik er even twee uit. Vers 7 van Hebreeën 11, daar gaat het over Noach. En daar staat, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God, de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Hier gaat over Noach. En hij heeft een aanwijzing, een godspraak, staat er in andere Bijbelvertalingen, van God ontvangen, van dingen die nog niet te zien waren. Nou, daar heeft geloof mee te maken, want het geloof is een bewijs van zaken die men niet ziet. Noach heeft een aanwijzing ontvangen en die aanwijzing, ja, dat moet inderdaad een uitgesproken woord zijn geweest van God. Dus God heeft tot Noach gesproken, trouwens hoeven we ook niet moeilijk over te doen, want dan kunnen we in het Oude Testament nalezen dat dat inderdaad zo ging. God sprak tot Noach dat hij een ark moest bouwen. Wist Noach veel trouwens? Ja, het waren dingen die nog niet te zien waren. Dus hij heeft iets gehoord. Noach kon dus nog niet in zijn Bijbeltje bladeren en al dat soort dingen, want daar was nog niet eens mee begonnen door de Heer om het woord te openbaren op schrift. Noach heeft gehoord en hij is door het geloof gehoorzaam geweest aan dat wat hij gehoord heeft. Dus dat is zo'n heel specifiek kenmerk. En ja, je kunt daar in dit geval ook niet al te licht over denken, want laten we wel zijn, dat als je leeft, en dat leefde daar in zo'n periode, leefde Noach, als je leeft in een periode waarin het nog nooit geregend had, of iets dergelijks, en je krijgt daar de opdracht om een ark te bouwen, een hele grote boot, ja, plus dat hij dat ding nog nooit gezien had, dus hij had ook geen voorbeeld, en hij heeft gewoon van God te horen gekregen, ga dat nou maar doen. En hij doet het. Door het geloof. Dus dat is wel iets bijzonders, iets opvallends. Een andere figuur, bekende, misschien wel een van de bekendste natuurlijk vanuit het Oude Testament, als Abraham. En ook over Abraham staat er zoiets van door het geloof. In vers 8, daar staat, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dat is ook weer zoiets. Dus Abraham die krijgt iets te horen. En er staat ook bij toen hij geroepen werd. Dus ja, dat is inderdaad letterlijk ook iets horen. Want hij werd geroepen. En hij is gehoorzaam geweest. Dus hij heeft niet alleen maar even geluisterd en zo en gedacht van, nou ja, aan mijn lijf geen Polonaise verder. Nee, hij heeft geluisterd, hij is gehoorzaam geweest en hij is gegaan. Ja, en er staat er zo bij, hij is gegaan zonder te weten waar hij terecht zou komen. Nou, ik zou me daar heel erg onzeker bij voelen, moet ik eerlijk zeggen. Dat als je gewoon de opdracht krijgt van ga maar rijden in je auto. Kijk, wij hebben nog een TomTom of een iets dergelijks. En daar tik je je plaats in en dan weet je van nou, daar ga je naartoe. He, mensen vertrouwen daar echt enorm op, dat weet je. Er zijn mensen die echt, hebben ze al 10 keer hetzelfde ritje gereden, dan nog steeds die TomTom of navigatie aanzetten. He? Want ja, stel je voor dat er ergens een ongeluk is gebeurd of noem maar wat. Dan moet ik toch om kunnen rijden. Ondertussen verliezen we ons oriëntatievermogen. Ik weet niet of je dat door hebt, maar dat gebeurt ondertussen. Maar goed, daar had Abraham had die keuze niet. Hij is gegaan zonder te weten waar hij komen zou. En het is door het geloof. Hij werd geroepen. Hij hoorde dus de stem van God. En hij is gegaan. Nou, ook voor ons lezen we over verschillende dingen die ons door het geloof zijn gegeven. Hier gaat het over Henoch, die wandelde met God. Het gaat dus over Noach, het gaat over Isaac, het gaat over Mozes, het gaat over de ouders van Mozes. Uiteindelijk wordt er nog een heel rijtje genoemd, Jefta, David, Samuel. Allemaal mensen die iets door het geloof deden. Ik heb die uitdrukking opgezocht in deze Bijbel en die uitdrukking die komt in totaal 44 keer voor in het Nieuwe Testament, waarvan alleen al 20 keer in dit hoofdstuk. Dus ja, dit is inderdaad wel het geloofshoofdstuk. Maar het komt dus ook op andere plekken voor. En één zo'n plek, die vind je in de Colossenzenbrief. Daar wil ik ook even naartoe. We gaan gewoon even een paar teksten opzoeken waar het gaat over wat ons door het geloof gegeven is. Want ja, ook wij geloven. En wij geloven in God en ja, al dat soort dingen. Maar weten we ook wat ons gegeven is door dat geloof? Wat ons door God geschonken is? Nou, in Colossense 2, daar staat in vers 10, laten we gelijk maar even met de deur in huis vallen. Daar staat, want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk, vers 9 en dan vers 10. En u bent volmaakt geworden in hem. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus u bent volmaakt geworden. Dus als u nou 's morgens in de spiegel kijkt, als u dat doet, dan zie je daar een volmaakt persoon. Dat is toch mooi? Hè? Dus je kunt natuurlijk voor de spiegel gaan staan en denken van, ja, weer een dag ouder. En dat ziet er ook niet mooier uit, weet je wel. Denk je dan, zeg je niet, maar dat denk je dan, hè? Dat soort dingen. Maar eigenlijk sta je te kijken naar een volmaakt persoon. Dat wil zeggen de persoon die in dat lichaam huist. Hè, want je bent volmaakt geworden in hem, zegt Paulus, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Dus wij zijn aan hem verbonden, in hem verbonden. Hij is het hoofd. Hè, we weten dat dat de apostel Paulus erover schrijft dat de gemeente van nu het lichaam is van Christus, maar daarom ook onlosmakelijk verbonden aan dat hoofd. Nou, dat is ons, ja, dat is ons geschonken. En je kunt wel zeggen dat is door het geloof gebeurd. Nou kom je die woorden hier nog niet 1, 2, 3 tegen, maar dat komt nog. Want Paulus die gaat dan vervolgens schrijven over, ja, hoe is dan die situatie van volmaaktheid, hoe is dat nou dan ontstaan? Nou, dan zegt hij erbij in vers 11, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. En dat betekent dat Christus is besneden. Alleen moet je dan hier niet denken aan datgene wat met handen plaatsvindt, Maar Christus is besneden ook in zijn dood. Toen hij stierf, heeft hij het lichaam der zonde uitgetrokken. En dat is in feite de besnijdenis. En zo zegt Paulus, zo bent u ook met hem besneden. Door het uittrekken van dat lichaam van de zonden van het vlees. En dan komt vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop. Dat gaat nog steeds over iets wat dus niet met handen plaatsvindt. Waarin u ook met hem bent opgewekt. En dan staat het er, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Dus ja, wij zijn blijkbaar gestorven. En wij zijn vervolgens met hem, met Christus, opgewekt. En hoe is dat dan tot stand gekomen? Dit is dus echt de basis van ons geestelijk leven. Hè, van het leven dat we ook nu hebben hier in het leven van alle dag. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou zegt de apostel, en dat is toch wel een beetje een aparte zin. Hij zegt, door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Het geloof van de werking van God. Heel vaak zeg ik wel van, nou letterlijk staat er dit of dat. Maar dat hoef ik in dit geval niet te doen, want zoals het er hier staat, zo staat het er dus ook gewoon letterlijk. En dan denk je van, ja, wat wordt daar nou mee bedoeld? Door het geloof van de werking van God. Dat woordje van, dat betekent dat het toebehoort aan. Dus toen, door het geloof, toebehorend aan de werking van God. Dit geloof hoort bij de werking van God. Nou, dat woord werking, dat hier door Paulus gebruikt wordt, dat is een woord dat kennen wij ook, gebruiken we ook vaak. En dat is het woordje energie. Dus als je 's morgens voor de spiegel staat, dan zie je een volmaakt persoon vol energie. Maar als het een beetje tegen zit, dan staat er iemand waarvan je denkt van, tja, inderdaad, een dag ouder en ik heb geen energie meer. Ik zie het niet meer zitten. Hier gaat het over de energie van God. Energie van God. De werking van God. Er zijn allerlei woorden in het Nieuwe Testament die je kunt vertalen met kracht of werking of dat soort dingen. Er is ook een woord dat dat luidt dynamisch. Nou, dat betekent dynamiet, denk daar maar aan. Kracht, explosieve kracht. Betekent dat inmiddels. Maar hier staat het woord werking. Energie. En dat is wel mooi als je dat een beetje gaat onderzoeken, dat woord. Dan blijkt dat als je dat woord wat letterlijker weergeeft, dan blijkt het dat het betekent inwerking. Dus energie, dat is inwerking. En energie van God, de inwerking van God. Het is alleen al heel mooi om de teksten op te zoeken, waar Paulus over dat inwerken van God spreekt. Dus het gaat om geloof dat toebehoort aan de inwerking van God. En waarin werkt God dan? Nou ja, in ons. Het is een werking in ons. Even, als u even een paar bladzijden terugbladert. Ik hoef er maar twee terug te bladeren. Filippenzen 2 namelijk. Daar schrijft Paulus in vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus God is het die in u werkt. En dat in u werken, dat laat zien dat, dat God dus bezig is in ons leven, ja, iets tot stand te brengen. En een van de dingen die tot stand gebracht worden in ons leven, door de inwerking van God, dat is het geloof dat daarbij hoort. Wij hebben misschien heel gauw de gedachte van, als mens van, ja, dat geloof, dat is toch vooral iets wat ik moet doen. He, ik moet het geloven, ik moet vertrouwen en al dat soort zaken. Maar toch zie je hier een klein beetje meer de invloed van Gods genade om de hoek kijken. Gods genade die in ons leven werkzaam is. He, de inwerking van zijn genade. God die alles in ons werkt. He, die zijn willen en werken in ons uitwerkt. Het is God die dat doet. En daar waar wij bezig zijn met de dingen van de Heer, ontdekken we steeds meer dat het vooral God is die in ons werkt. Hij is degene die de grote bron van energie is, de inwerking, energie. Hè? Je hebt ook bijvoorbeeld dat energie, dat ergie, dat laatste stukje van het woord, dat kom je bijvoorbeeld ook wel tegen in het woordje ergotherapie. Hè? Nou weet ik niet precies wat dat is, want dat heb ik eigenlijk nog nooit ondergaan. Maar het moet iets te maken hebben met werken. Klopt dat? Oké. Okay. Nou, dan ga ik het thuis nog even goed opzoeken. He, maar he, dus God werkt. Het is zo mooi dat wij zijn door genade behouden. Paulus schrijft in de 2 Timotheusbrief, het is door genade, het is niet door werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Maar het is door zijn genade. En dan komen er toch werken aan te pas, maar dan doet God het. Dus God is bezig met het inwerken in ons. Nou, in Colossenzen 1, daar zie je dat dat ook voor Paulus zo persoonlijk een werkelijkheid was, hè, waarin hij leefde. Colossenzen 1, vanaf vers 24, beschrijft hij daar zijn lijden dat hij heeft ten behoeve van de taak die hij heeft. En dat is het bekendmaken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, hè, vers 26. En dan zegt hij in vers 28, hem, dat is Christus, de hoop der heerlijkheid, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. He, die boodschap die gericht is op ieder mens of alle mensen, die is specifiek toebehouden aan de boodschap van de apostel Paulus. He, de genade van God die verschenen is heilbrengend voor alle mensen, is een boodschap die hoort helemaal bij de bediening van Paulus. En daar waar de bediening van Paulus en zijn boodschap op een zeker moment stopt, dat moet ergens op weg naar de eindtijd gebeuren, waar die op een gegeven moment stopt, daar houdt ook die grote en wijdse scope van God eigenlijk op. Want dan gaat het weer over Israël en de volkeren. He, daar zit een hele ontwikkeling in. Paulus heeft hier ieder mens op het oog, zegt hij. En ik wil ze terechtwijzen, want als wij Christus, de hoop van de heerlijkheid, verkondigen, dan wijzen we ieder mens daarmee terecht. He, dat klinkt een beetje negatief, een terechtwijzing ontvangen is niet zo leuk, maar je moet het maar zo zien, hij brengt je terecht. Hij zorgt ervoor dat je op de juiste plek terechtkomt. Heel letterlijk, het is in het denken van God plaatsen. Je wordt in het denken gesteld. Ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat we ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus. Ja, dat is wat Paulus zegt. Hè? En dan kun je zeggen van, tjongejonge, die Paulus zegt, dat was ook een streber tot en met. En die deed ook maar zijn best. En die was ook niet te stoppen, die man. Nou, dat blijkt ook wel ongeveer. Maar dan zegt hij, daarvoor span ik mij ook in. En strijd ik. Nog steeds, hè? Paulus, ik en ik. En dan komt het overeenkomstig zijn inwerking. Hier staat weer dat woord inwerking. Die met kracht in mij werkzaam is. Dus ja, als het er echt op aankomt en je kijkt naar die bediening van Paulus en alles wat hij gedaan heeft, tot stand heeft gebracht, dan moet je eigenlijk constateren dat hij er zelf eigenlijk ook maar weinig aan kon doen, want het was God die in hem werkte met kracht. De inwerking van God. Nou, die inwerking, die heeft bij ons, en dat is weer hoofdstuk 2 vers 12, die heeft bij ons tot stand gebracht dat wij door het geloof deel hebben gekregen aan het sterven van de Heer Jezus Christus en aan de opwekking. Wij zijn met Christus opgewekt, begraven in de dood geweest, met hem opgewekt. Ja, ons lot, om maar zo te zeggen, dat is vereenzelvigd met de persoon van Christus, met alles wat hij doorgemaakt heeft, dat is ons aangerekend. En nou, dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat wij met de Heer Jezus Christus zijn opgewekt. Als je aan opwekking denkt, denk je eigenlijk ook weer aan energie, in het Nederlands tenminste. Hè? Het opwekken hier, dat betekent ook vooral het wakker maken. Hè? Wakker maken. Wij zijn met Christus wakker gemaakt. De Heere heeft ons door zijn woord wakker gemaakt, zegt Paulus in Efeze 5. Dus we zijn wakker, we zijn opgewekt. Hè? We zijn niet, dat is ook wel duidelijk, hè, dat dat hier niet staat. Er staat heel veel niet trouwens, maar wat er ook niet staat, dat is dat wij met Christus zijn opgestaan. Dat staat er niet, hè? Want als dat zo zou zijn, dan zouden we hier niet meer zitten. Dan zouden we in de heerlijkheid van Christus geopenbaard zijn. He, want de opstanding, dat is iets dat komt na onze lichamelijke dood. En dat staat er niet. Dat zegt Paulus ook nergens. Hoewel je notabene Bijbelvertalingen hebt die hier met droge ogen vertalen opgestaan. Maar dan kom je toch wel in de Bijbelvertalingen terecht die niet zo betrouwbaar zijn blijkbaar. He, de nieuwe Bijbelvertaling bijvoorbeeld, die heeft dat daar staan. Maar ja, dan heb je er eigenlijk niet zoveel van begrepen, van hoe het werkt. He, een mens die gestorven is, die wordt opgewekt en vervolgens staat hij op. Nou, en wij, en dat is uniek voor de boodschap van Paulus in deze tijd, wij hebben deel gekregen aan de opwekking met Christus. He, wij zijn mede opgewekt. En hoe is dat gebeurd? Nou, dat is door het geloof dat toebehoort aan de werking van God, de energie van God. En dan staat er zo bij, die hem uit de doden heeft opgewekt. Want laten we wel zijn, broeders en zusters, het feit dat wij met Christus opgewekt zijn uit de dood, dat houdt in dat daar inderdaad een werking in ons gaande is, die ervoor zorgt dat we ook eenmaal op zullen staan, als zover is. Maar die heeft er ook voor gezorgd, diezelfde werking, die heeft ervoor gezorgd dat Christus uit de dood werd opgewekt. U weet toch wel dat wij onze plek boven in de hemel hebben. Die hebben wij met Christus. Nou, Paulus die schrijft in de Efezebrief over de sterkte van de macht van God die Christus uit de dood heeft opgewekt en hem aan zijn rechterzijde gezet heeft. En nou blijkt dat diezelfde inwerking is ook in ons werkzaam. Kijk, en als je je dat realiseert, dan begin je ook een beetje te begrijpen, tenminste ik begin dat een klein beetje te begrijpen, maar ik snap er eigenlijk ook nog niet zo heel veel van. Hè, maar dan begin je een beetje te begrijpen waarom Paulus kan schrijven dat God door middel van de kracht die in ons werkt, bij machten is meer te doen dan wij bidden of beseffen. Want laten we wel zijn, als je denkt aan de opstanding van Christus en de hemelvaart van Christus, ja, dan denk je toch wel echt aan werkelijk bovennatuurlijke dingen. He, dat zijn zaken waarvan je denkt van, nou jongens, dat is niet te beredeneren. Dat kan ook niet. Het is ook daarna nooit meer vertoond eigenlijk. He, dat is één keer gebeurd. De opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Mensen die werden helemaal, die raakte helemaal in de war toen ze opeens de opgestane Heer Jezus Christus weer zagen. Het is nog een behoorlijke groep mensen geweest die dat gezien heeft. En aan het eind van de tijd dat de Heer Jezus op aarde was, ging hij naar de hemel toe. Stonden er ook een paar of 11 apostelen, die stonden er in ieder geval bij. En die zien daar zomaar voor hun ogen iemand de hemel. Dat zal je toch gebeuren? Hè? Dan denk je toch ook van, ik geloof mijn ogen niet? Hè? Of ben ik nou helemaal gek geworden? Maar ja, het gebeurde wel. Dat is dat bovennatuurlijke. Ja, en dan zegt Paulus, mensen, jullie zijn met Christus opgewekt en je bent met Christus in de hemelse gewesten gezet. Als we even naar de Efezebrief gaan, zien we daar nog iets over dat door het geloof. En dat heeft nou uitgerekend te maken met die plaats boven in de hemel. Efeze 3. Aan het einde van het eerste stuk. Efeze 3 vers 12. Daar gaat het dan om. Daar schrijft Paulus. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. Die hem, hè, dat is wat in vers 11 staat. Christus Jezus onze Heere. Dus vers 12. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. En de toegang met vertrouwen. Door het geloof in hem. Je voelt al haast een beetje aan dat hier iets niet helemaal klopt. Of niet? Want het is door het geloof van hem. Dat komt ook weer wat dichter bij door het geloof van de werking van God. De inwerking van God. Dus het gaat hier om het geloof van hem. En die hem, nou ik zei het al in het begin, vers 12, dat begint met in hem en het eindigt dus met van hem. En die hem, dat is Christus Jezus onze Heere. En het is zijn geloof, ja, dat ons, zeg maar even, vrijmoedigheid geeft en de toegang met vertrouwen. Dat is wat wij hebben. Dat heeft het geloof van de Heer Jezus Christus tot stand gebracht. En dan moet je ook denken, ja, aan inderdaad de wijze waarop hij hier op aarde was en wandelde in het geloof. En in dat alles voortdurend vertrouwd heeft op de hemelse Vader. En wist van, ja, het komt hoe dan ook toch goed. Hij wist, hè, dat hij het lijden en sterven moest volbrengen, maar hij wist ook dat hij daarna verhoogd zou worden naar boven toe. En het geloof daarin, ja, en dan betekent dat dus toch ook weer iets van geloven in wat je niet ziet, hè, en geloven in wat je hoopt, Hebreeën 11. Het geloof daarin, de gehoorzaamheid daarin, en dat de Heer Jezus gehoorzaam is geweest, dat is wel duidelijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij vrijmoedigheid en toegang hebben met vertrouwen. En dan is natuurlijk de vraag, de toegang waartoe eigenlijk? He, want ja, er wordt over toegang gesproken. Nou, dat betekent dat je ergens naar binnen mag. En dat je ergens naar binnen mag met vrijmoedigheid en vertrouwen. Nou, Paulus die spreekt hier in dit gedeelte, in vers 19 van hoofdstuk 2 bijvoorbeeld. Hij spreekt daar, of hij schrijft daar over, ja, wat er nu met ons aan de hand is. Hij zegt, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Dus daar heb je het. Dus die toegang, wij hebben de toegang met vertrouwen, die hebben wij omdat wij huisgenoten van God zijn geworden. En dat heeft dus te maken met het met Christus in de hemelse gewesten gezet zijn. En wij, tenminste, ik kan me daar heel moeilijk een voorstelling van maken hoe dat ongeveer zit, maar God die ziet ons nu dus al alsof wij bij hem zijn. He, boven. Als je in de wereld om je heen kijkt, dan denk je van, tjongejonge, wat voor een wereld leven we en hoe ver is God wel niet van onze dagelijkse realiteit af? En toch moet je door het geloof zeggen dat het nog nooit gebeurd is dat iemand zo dicht bij God was als wij dat in dit moment, op dit moment zijn. Omdat God ons inderdaad, voor wat betreft onze positie, de geestelijke positie, ja, uit de dood heeft opgewekt en ons gezet heeft boven in de hemelse gewesten. En ons leven, zegt Paulus, is met Christus verborgen in God. Een wonderlijke zaak. Dus we zijn huisgenoten Gods en we hoeven ook niet elke keer, zeg maar, om de sleutel te vragen. Hè? Dat betekent, we hoeven dus ook niet elke keer te vragen van, Heer, wilt u mij vergeven, wilt u mijn zonde vergeven? Want dat betekent dat eigenlijk, hè? Nee, als je een huisgenoot bent, dan ben je dus geen bezoeker. Als je een huisgenoot bent, dan heb je de vrije toegang. Heb je tot dat huis van God. Wij hebben de vrije toegang met vrijmoedigheid en vertrouwen. Ga er nou maar gewoon vanuit. Zo is het, zegt Paulus. En hoe is dat dan tot stand gebracht? Nou, dat zegt hij er dan meteen maar even bij. Dat is door het geloof van hem. Dus niet door het geloof in hem. Want dan zou je nog een beetje kunnen denken van, nou, omdat ik zo gelovig ben, heb ik het. Nee, het is vooral het geloof van hem. Het enige, ja, wat wij als mens van nature moeten doen om hier deel aan te krijgen, dat is de woorden die God spreekt hierover voor waar achten. Als ik lees in de Bijbel dat God de verlossing door het bloed tot stand gebracht heeft, en je acht dat waar, nou, dan heb je er deel aan. Daar gaat helemaal niet een of ander ingewikkeld ritueel aan vooraf of zo. Dat is eigenlijk heel simpel. En dan ben je zomaar van de ene positie overgezet in de andere positie. Nog steeds hier op deze wereld. Er is uiterlijk nog steeds niks aan te zien. Niks aan veranderd. Je komt christenen tegen die heel vrolijk lachend door het leven gaan. En je komt ook christenen tegen met zo'n bek. Ja, nee, maar je kunt aan de buitenkant vaak niet zien of iemand een christen is. Soms dan kom je wel eens mensen tegen en dan denk je van, nou, als dat geen christen is, totdat je zo hoort praten. Dan blijkt dat je er ook wel weer heel erg naast zit. Of mensen die kunnen zich nog een beetje netjes gedragen, weet je wel. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, dat zijn van die, laten ze wel eens van het NOS-journaal, van die bloopers zien. Weet je wel, dan staat er zo'n verslaggever, die staat dan ergens. Nou, als je normaal naar het journaal kijkt, dan denk je van, tjoh, wat een nette lui zijn dat allemaal. Stropdasje en alles, weet je, ziet er allemaal keurig uit. Maar owee, als er iets fout staat, dan staan ze daar te vloeken en te doen. Dus ja, weet je, dat uiterlijk, dat zegt helemaal niks. Maar toch zijn wij van positie fundamenteel veranderd. God heeft ons uit dat oude overgezet in het nieuwe. En dat is door het geloof van hem. Want daardoor zijn we begraven en opgewekt. En daardoor hebben wij ook de vrijheid, de vrije toegang met vrijmoedigheid en vertrouwen in dat huis Gods, in de nabijheid van God. In hoofdstuk 3, vers 17, de Efezebrief nog steeds. Daar schrijft Paulus aan het einde van het hoofdstuk, ja, een soort gebed. Dat is een we noemen dat ook wel het centrale gebed van de Efezebrief. En dat komt omdat het gewoon in het midden staat. In het hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 6 spreekt Paulus ook over bidden. Nou, in hoofdstuk 3 ook, maar dan een beetje uitgebreid. Hij zegt in vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus, en dan komt hij, door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte, lengte, diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. We begonnen zo'n beetje vanmorgen met te lezen in Colossenzen. U bent volmaakt geworden in hem. Nou, dat kun je ook anders weergeven. Je kunt ook zeggen, u hebt de volheid ontvangen in hem. En hier zie je dat een gevolg is van de werking van God. In vers 16 gaat het over rijkdom van heerlijkheid, met kracht gesterkt worden. In vers 17 gaat het over door het geloof, dat Christus in uw harten woont. En uiteindelijk heeft dat als doel, vers 18, dat we ten volle kunnen begrijpen dingen die eigenlijk niet te begrijpen zijn. En dat we ook ten volle de liefde van Christus zouden kennen. Maar wat zegt hij ook weer bij, die de kennis te boven gaat. Het zijn wonderbaarlijke dingen waarmee je eigenlijk bezig bent als gelovige. En die je toegerekend worden vanuit de rijkdom van Gods genade. We leven door die genade en we mogen tegelijkertijd ontdekken hè, dat God daardoor ja, in ons aan het inwerken is. Hè, hij werkt ons niet in, maar hij is aan het inwerken in ons. Hè, dat woordje inwerken, dat betekent ook letterlijk hè, dat de Heere in ons aanwezig is en daar zijn werk doet. Hè, dus hij is niet bezig om zich in te werken. Hè, als je een nieuwe baan krijgt, hè, dan moet je, tenminste dat neem ik aan dat het zo werkt, ik weet het zelf eigenlijk niet. Als je een nieuwe baan krijgt, dan moet je inwerken. Hè? Dus dan moet je even leren om overeen te komen met nou ja, de functieomschrijving, weet je wel. Je moet je inwerken, een beetje mensen leren kennen en alles wat je doen moet. Zo werkt het ongeveer. Dat is inwerken. Hè, maar dat doet God bij ons niet. Hij is dus niet bezig om zich binnen te werken, in te werken, naar binnen toe. Nee, dat inwerken hier, dat betekent letterlijk dat hij in ons aanwezig is en daar zijn werk doet. Dus dat is dat verschil, hè? Zoals je kunt een kamer ingaan of je bent in een kamer. Snap je? Als je in een kamer gaat, dan zit er beweging in. Maar als je in de kamer bent, nou ja, dan ben je er al. En dat is wat God doet. Dus hij werkt in ons, omdat hij in ons aanwezig is. Hè? En een van de ja, geweldige dingen, dat is dat God geloof in ons leven tot stand brengt. Kijk, er is een keer een moment geweest ja, dat je je hart aan de Heer hebt toevertrouwd. Helemaal goed, helemaal geweldig. Daardoor ben je in een nieuwe positie terechtgekomen. En nu mag je steeds meer gaan ontdekken dat God het geloof in jou uitwerkt. Hè, dus dat, dat houdt eigenlijk in dat daar waar wij dingen lezen die wij gewoon van nature absoluut niet kunnen begrijpen, dat kan ik allemaal niet geloven. Hè, dat kun je maar zo zeggen. Nou, dan kun je gewoon zeggen, dat klopt ook dat ik dat niet kan geloven. Dat is ook helemaal niet erg. Maar reken er wel op dat God in je werkzaam is en dat die ervoor zorgt dat je het gaat geloven. En dat je het door geloof ja, je eigen mag maken en eruit mag leven. En broeders en zussen, om dan nog even terug te komen op dat gedoe. Die boodschap die daar in Hebreeën 11 en vooral Hebreeën 10 en 12 naar voren komt. Wij zijn hier in deze wereld. En het gaat erom dat onze ziel het een beetje volhoudt. Nou, en als wij als gelovigen het volhouden, dan is dat te danken aan het geloof van God. En je kunt daar inderdaad een heel gedoe van maken en denken van, oh, het is allemaal van mij afhankelijk en als ik eens een keer een dag niet geloof, dan dit en dat, weet je wel. Nou, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Wat jij bent in Christus, dat zal nooit veranderen. Dat is hoe God je ziet. Dat staat vast. En vanuit die positie mag je leven. En als je zegt van, ja, maar ja, daar heb ik toch allemaal geen geloof voor. Maakt helemaal niet uit. Als God in je werkt, dan werkt hij ook dat geloof. Dat is een gevolg van zijn inwerking. En dan ga je op een gegeven moment denken van, oh jongens, wat benen we toch rijk. Hè? Wat hebben we toch een ontzettend rijke positie gekregen in Christus. En wat een geweldig leven om daaruit te leven. Door de genade van God ben ik wat ik ben, zegt Paulus op een zeker moment. En zo is het. En alles wat wij daar buiten denken te zijn, ja, dat is maar de vraag. Paulus schrijft in de Galatenbrief, schrijft hij, vind ik zo'n mooi zinnetje, hè, als iemand denkt dat hij iets is, maar het niet is, vergist hij zich zeer, zegt Paulus. Dan gaat het erom van, denk jij dat je wat bent in eigen kracht? Nou, dan vergis je je zeer. En Paulus zegt aan de andere kant, ja, ik ben door genade wat ik ben. Niet ik, maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zo worden wij als gelovigen ja, ons steeds meer bewust van wat God in Christus gedaan heeft. Amen. We gaan de Heer ervoor danken. Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, dat we deze morgen zo stil mochten staan, Heere, bij ja, het werk dat u doet in onze levens, in onze harten. We danken u zo, Heere, dat we weten dat we niet ja, als wezen in deze wereld achtergebleven zijn. Heere, dat we ook niet eenzaam hoeven zijn, maar we willen u zo danken, Heere, dat we weten mogen dat u bij ons bent, in ons bent. Heere, omdat u ons ook uit deze wereld al overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En Vader in de hemel, we willen u daar ja, zo voor danken dat dat ook steeds weer elke dag opnieuw het uitgangspunt mag zijn van ons leven. Heer, en we weten dat onze uiterlijke mens vervalt van dag tot dag. Maar Heer, zo mogen we ook weten dat onze innerlijke, Heer, van dag tot dag ja, vernieuwd wordt. Heer, en dat u door het geloof in onze harten werkzaam bent. En ook ja, door het geloof ons laat groeien in de dingen van u. Dat we steeds meer mogen ontdekken van ja, wat we zijn in Christus. Dat we steeds meer mogen ontdekken dat u door uw woord ons denken, Heere, aanpast aan uw denken. En dat is hoger dan, dan dat van ons. En Vader, dank u wel dat u daarin ja, in geduld, langmoedigheid uw werk doet en dat we het daarin van u verwachten mogen. Dank u wel, Heere, voor ja, het voorrecht dat we u mogen kennen. Heer, en dat we ons mogen realiseren dat we rijk geworden zijn in Christus. Heer, en zo willen we elkaar ook aan die rijke genade opdragen. Dank u wel, Heere, dat die ook met ieder van ons meegaat. Dat u daarin voor ons zorgt, ons helpt, ons leidt. En Heere, we danken dat u ons ook tot zegen wil stellen op de plaatsen waar we zijn gesteld in het dagelijks leven. Dank u wel, Heer, ja, dat u een groot God bent die ons ja, in alles nabij is. En dat u ons in de Heer Jezus, Heere, gezegend hebt met alle geestelijke zegen. Daar danken we u voor, daar loven en prijzen we u voor. En we doen dat, Heere, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog een lied zingen. We hebben al een lied gezongen over genade vanmorgen. Dus dan stel ik voor dat we die niet gaan zingen, maar lied 688. Genade van God, zo begint dat. En dat gaat dan verder met aan mij die het niet verdient, liet Christus zijn liefde zien, want hij kocht mij vrij. 688. Laten we dat tot slot staande zingen met elkaar en dan sluiten we daar de samenkomst mee af. En dan bent u daarna natuurlijk uitgenodigd voor nog een bakje koffie of thee.